Bonjour en welkom bij de Emotiemeesters podcast. De podcast waar we emoties gaan proeven als een goede Franse wijn. En waar we de verschillende smaken gaan leren kennen van het hele emotiespectrum. Welkom bij de Emotie Sommelier. Ja, de Emotie Sommelier. Een nieuwe rubriek die we steeds terug gaan laten keren. En in deze aflevering ga ik eerst even vertellen wat het inhoudt en ja, waarom we dit überhaupt doen en wat we eraan gaan hebben. In elke aflevering staat er één emotie centraal. Hierin wordt dan wat verteld over deze emotie door mij of door een expert. En vervolgens spreek ik een aantal van jullie, de luisteraar. Dat kan zijn een therapeut, een familielid, een bekende of onbekende, om erachter te komen van hoe is zo'n emotie voor jou? Hoe voelt iemand anders deze emotie? En door deze verschillende opvattingen van de emotie kunnen we zo een emotie ontleden en toevoegen aan ons eigen emotiespectrum. Om zo een echte emotie sommelier te worden. Santé! Om te verklaren waarom het belangrijk is om een emotiesommelier te worden, moet ik eerst iets vertellen over hoe emoties ontstaan. Want daar bestaat nog wel eens misvatting over. Het klassieke beeld van hoe een emotie namelijk ontstaat, is dat er een bepaald patroon in de hersenen afspeelt. Wat de suggestie geeft dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dat in elk deel van de wereld iedereen dezelfde soort emoties ervaart, omdat dat als een blueprint in de hersenen zit geprogrammeerd. Dus waar wij hier in Nederland de emotie verdriet kennen, zou dat hetzelfde moeten zijn helemaal aan de andere kant van de wereld. In de inheemse stammen van Brazilië zou dat precies hetzelfde moeten zijn. Nou, dat blijkt dus niet het geval te zijn. En dat komt heel erg goed naar voren in het werk van Dr. Feldman Barrett, ook wel de emotieprofessor genoemd. Zij kwam erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo gelijkwaardig is van hier tot aan de andere kant van de wereld. Dat variatie de norm is en dat het heel erg afhankelijk is van je cultuur, welke emoties je ervaart, wat je voelt en hoe je dat met anderen kan delen. De vraag is dus niet waar in de hersenen ontstaat een emotie, wat veel wetenschappers wel als basis nemen als zij onderzoek gaan doen naar emoties. De vraag is eerder, hoe ontstaan emoties? En om die vraag te beantwoorden, beginnen we met wat gevoel eigenlijk is. Wij hebben in ons lichaam heel veel verschillende sensoren. Sensoren, bijvoorbeeld onze ogen, waarmee we kunnen zien. Er komt licht op onze retina en dat geeft een signaal door naar de hersenen. En de hersenen vertaalt dat licht in dat wij bepaalde objecten zien. Nou, zo zijn er ook sensoren intern in ons lichaam die bijvoorbeeld voelt dat ons hartslag sneller of minder snel gaat. Of we onze maag gevuld hebben of niet gevuld. Of onze darmen bezig zijn met voeding te verwerken of dat het niet gebeurt. Al die signalen gaan naar de hersenen, maar verwerken wij grotendeels onbewust. Wij zijn bijvoorbeeld ons niet bewust dat wij aan het verteren zijn, dat de darmen aan de slag zijn of dat onze hartslag stijgt of daalt. Dat kunnen we natuurlijk wel voelen als we onze pols vasthouden, maar gedurende de dag heb je over het algemeen niet helemaal door hoe hoog je hartslag precies is. Nou, al deze verschillende signalen, al die interne signalen, wat we dus interoceptie noemen, die komen daadwerkelijk aan in de hersenen. En dat zegt iets over hoe ons gestel is en hoe we in de wedstrijd staan op dat moment. Al deze verschillende signalen en sensorische input zorgt ervoor dat er heel veel variatie plaats kan vinden. En in onze jeugd gaan we die variatie opdelen in categorieën. Zo kan het zomaar zijn dat je moeder of je vader een keer tegen je heeft gezegd van, hey, ben je boos of zo? Of die zegt als iemand anders boos is, hey, kijk, die man die is heel erg boos, kijk maar hoe die doet. En zo ben je in verschillende fases in je leven heel vaak het woord boos, dat je bent gaan combineren met bepaalde gevoelens op dat moment. En zo maak je zelf de categorie boosheid. En hetzelfde geldt voor verdriet. En hetzelfde geldt voor plezier en noem maar op. Al die verschillende emoties die jij hebt opgedeeld in je jeugd in verschillende categorieën, totdat je nu nog steeds verschillende emotiecategorieën bij kan leren. Dit fenomeen is te vergelijken met de kleuren van de regenboog. Als wij Nederlanders naar de regenboog kijken, dan zien wij 6 verschillende kleuren. Eerst rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Stel een Rus die kijkt naar onze regenboog, ziet hij niet 6 verschillende kleuren, maar 7 verschillende kleuren. Dat betekent niet dat een Rus andere soort ogen heeft of dat er in Rusland hele speciale regenbogen zijn. Maar zij hebben 7 kleuren, 7 strepen van de regenboog. Dat komt omdat zij de kleur blauw op hebben gedeeld in 2 verschillende soorten blauw. Zij hebben in hun jeugd dus heel vaak gehoord dat een ene blauw de andere blauw niet is. En zo hebben zij dus een extra categorie toegevoegd aan, in dit geval dan kleuren. En als zij dus een regenboog moeten tekenen, zullen ze dat met 7 doen, terwijl wij dat maar met 6 doen. Nou, in China is het al helemaal gek. Daar hebben ze al veel meer verschillende soorten woorden voor die kleuren. Dus daar komen heel veel meer strepen in voor. Nou, je raadt het al, er zijn helemaal geen strepen in een regenboog. Het is gewoon één spectrum aan overloop van verschillende frequenties van licht. Wat wij dan pas later hebben geleerd dat dat kleuren zijn. We hebben afgesproken dat groen groen is en geel geel. En zo ontstaat een range van frequenties dat wij eenzelfde soort kleur benoemen. En dat is misschien het beste te vergelijken met tomaten. Op het moment dat je die gebruikt als eten, of je wil het kopen bij de supermarkt, dan staat die bij de afdeling groenten. Tomaten zijn groentes. Tenminste, dat hebben we geleerd. Mensen die tomaten telen, die zullen zeggen dat het fruit is. Omdat het eetbare deel van een bloem is een vrucht. En met tomaten is dat het geval. Dus ondanks dat tomaten eigenlijk vruchten zijn, hebben we het groentes genoemd. En omdat we dit met elkaar hebben afgesproken, is dat de waarheid geworden en gebruiken we het als zodanig groente. En hetzelfde geldt dus voor die kleuren. We hebben afgesproken, rood is de kleur rood. Maar heb je wel eens gekeken hoeveel verschillende soorten rood er daadwerkelijk zijn? We noemen het allemaal rood, maar het is altijd ook weer net een tintje anders. We hebben het afgesproken en daarom noemen we al die verschillende soorten frequenties van rood rood. Terwijl we er veel meer kleuren aan kunnen geven. En met emoties precies hetzelfde. We hebben dus met elkaar afgesproken dat die verschillende interoceptische signalen, dat hebben we een bepaald woord gegeven. En dat verschilt per persoon, per land, per cultuur. En variatie is daarin de norm. Voor iedereen is dat anders. Omdat we het gevoel kunnen omschrijven, kunnen we wel redelijk in de buurt komen van hoe het gevoel voor de ander is. En dan is het woord hetgeen wat de emotie ook daadwerkelijk kan laten zijn. En het woord zorgt er dus ook voor dat de emotie kan bestaan. Net zoals als we geen woord hadden voor de kleur oranje, dan was het stuk oranje waarschijnlijk allemaal rood geweest. Nu lopen we in het leren van emoties ergens tegenaan. En dat heeft voornamelijk ook te maken met de manier waarop er onderzoek is gedaan naar emoties. Omdat de focus lag op waar in de hersenen ontstaat nou een emotie. Zij zijn heel erg op zoek gegaan naar, ja, bijvoorbeeld met een fMRI, zo'n MRI-scanner die precies kan laten zien waar de hersenen meer activiteit heeft dan een andere plek. En door de proefpersonen dan bijvoorbeeld bloot te stellen aan een bepaalde emotie, lichten bepaalde delen van de hersenen op. Maar wat er vaak gebeurde, was dat een stereotype van een bepaalde emotie weergegeven werd. En dat zien we nu met het leren van emoties nog steeds, dat we bijvoorbeeld op onze WhatsApp hebben we van die emoticons. Als ik het smiley van boosheid intoets, dan krijg ik een smiley te zien die boos is. Maar als ik nou even goed ga nadenken van hoe voelt de emotie voor mij, komt dat helemaal niet overeen. Als ik boos ben, dan komt er helemaal geen stoom uit mijn oren. Letterlijk niet, maar figuurlijk ook niet echt. Als ik boos ben, dan trek ik me eerder terug en dan loop ik eerder van de situatie weg dan dat ik stampvoetend, rood aangelopen, tegen iemand ga schreeuwen. Allebei boosheid, maar de stereotype wordt voornamelijk uitgelicht. Dat kan dus voor problemen zorgen als ik dus dacht dat die stereotypering, dat dat boosheid is, en als ik dus boosheid voel, dat het dan dat ook moet zijn. Als dat er niet is, en het is net iets anders, dan raakt mijn hersenen raken in de war. Even om uit te leggen waarom de hersenen in de war raakt. Hoe je hersenen in elkaar zitten, is dat het een soort van voorspellingsmachines zijn. Dus hoe kinderen leren is bijvoorbeeld een beweging elke keer opnieuw te doen, opnieuw en opnieuw en opnieuw, zodat de beweging te voorspellen is in de hersenen en op het moment dat het net iets anders is, kan er worden aangepast. Al deze verschillende bewegingen van het verleden worden gebruikt voor de beweging die je op dat moment gaat willen maken. Dus elke keer er is een voorspelling van de beweging en er wordt elke keer een feedback teruggestuurd van, hey, hoe staat het er nu voor? En dan komt er weer een nieuwe voorspelling. En dat gaat eigenlijk de hele tijd zo door. Er wordt iets aangestuurd en er komt een feedback van hoe het er op dat moment voor staat. Nieuwe voorspelling en zo door en door. Zo zijn er experimenten ook gedaan naar het slaan van een spijker met een hamer. En als je dat leert, zou je eerst een paar keer misslaan. En op een gegeven moment lukt het steeds vaker om raak te slaan. Nou, zoom je nog eens in op die manier hoe iemand een hamer slaat, is geen enkele slag hetzelfde als die daarvoor. Er zit altijd een kleine variatie in. En dat is het mooie, doordat er een voorspelling gedaan wordt, die wordt uitgevoerd. Er komt een feedback van hoe het ervoor staat en er wordt een nieuwe voorspelling gemaakt, is het dus heel erg bestendig tegen fouten. En die variatie vindt ook plaats in die interoceptie. We voelen ons bij elke andere situatie weer anders. De omgeving is anders, wat we van binnen voelen is anders. En daar zou dus net zoals bij de regenboog een ander woord bij kunnen komen. Nou, als we het hebben over boosheid, de emotie van boosheid voelen, zit dus ook heel veel variatie in en daar zouden we dus ook ontelbaar verschillende soorten emoties of emotiewoorden voor kunnen bedenken. Echter hebben we dat niet en sterker nog, we hebben het vaak ook niet in ons vocabulaire. En dat is nou een van de redenen waarom we als emotiesommelier willen fungeren. Hoe meer emotiewoorden wij kennen, hoe meer smaak we aan die emoties kunnen toevoegen, hoe beter wij kunnen voorspellen welke emotie we daadwerkelijk aan het voelen zijn op dat moment. Want het kan zomaar zijn dat als je je boos voelt, dat je je eigenlijk afgunstig voelt. Of berispend. Of dwars. Getergd. Kribbig. Ontmoedigd. Driftig. Dominant. Chagrijnig. Agressief, aanvallend en ga zo maar door. Een heel scala aan verschillende soorten emoties die misschien beter de lading dekken voor die boosheid die je op dat moment voelde. Maar omdat je alleen boosheid in je jeugd hebt aangeleerd, dan is het net alsof je alleen blauw hebt geleerd. En dan is het dus ook heel moeilijk om indigo in de regenboog aan te kunnen wijzen. Met deze rubriek de emotiesommelier gaan we dus elke keer een nieuwe emotie uitleggen. Door er iets over te vertellen en vooral ook door anderen aan het woord te laten. Iedereen is op een andere manier opgevoed, dus de gevoelens en de intercepties die zij hebben ervaren is waarschijnlijk anders dan die van jou. Maar herken je wellicht wel wat die persoon heeft gevoeld als die het beschrijft? En zo kun je dus een emotie toevoegen aan jouw emotiepalet. En om hier even een voorbeeld van te geven, in het Nederlands hebben wij het woord gezellig. Een Amerikaan of iemand anders niet uit Nederland, die heeft geen idee hoe het is om gezellig te zijn. Ze zullen het wel eens ervaren hebben, maar niet bewust opgepikt als, hé, dat is gezellig. Vooral Amerikanen die hebben niet een woord voor het gezellig hebben, namelijk dat je knus bij elkaar en met anderen thuis feestje hebt gevierd. Nou, je merkt al, ik vind het moeilijk om dit uit te leggen, omdat gezellig voor mij gewoon gezellig is. En het introceptieve gevoel dat daarbij hoort, is dan voor mij ook heel vanzelfsprekend. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld cozy, wat dichtbij komt, maar cozy is meer iets wat bij zichzelf ligt en niet bij de ander, waar gezellig dus wel ook met anderen te maken heeft. En zo heeft Portugal het woord saudade. En dat is een woord wat heel veel in liedjes wordt gebruikt. Saudade is een vrij complexe emotietoestand. Ik ga het proberen goed uit te leggen. Het is een soort van gevoel van diepe nostalgie, verlangen en een mix van verdriet en vreugde. Die ontstaat als mensen terugdenken naar iets of iemand dat verloren is gegaan of op afstand is. Zoals geliefde, een plek of een tijdperk. En voor de Portugezen is dat dus saudade. En als je een keer een Portugees liedje luistert, nou, grote kans dat dit woord daar dan in voorkomt. En wellicht met de uitleg van die diepe nostalgie, het verlangen en het gemis als je terugdenkt naar iemand of naar een plek. Dan kan je misschien voorstellen wat Portugezen precies bedoelen met saudade. Als we hier een Nederlands woord voor bedenken, zouden wij dat in principe ook in onze taal kunnen integreren. Mits we dat dus delen met anderen en dat het dus opgepikt wordt. Net zoals die tomaten. Iemand heeft ooit een keer bedacht dat het groente was in plaats van fruit. Nou, je ziet wat daarvan is gekomen. Maar met die emoties, hoe meer emoties wij in ons spectrum hebben, hoe meer emoties wij in ons emotiepalet hebben, hoe beter wij kunnen voorspellen wat onze volgende actie zal zijn. Daardoor kunnen wij beter inspelen op ons gevoel en daardoor kunnen we sneller van koers veranderen. En dit gaat allemaal onbewust, maar dus onbewust gaan we dus wel de dingen doen die voor ons beter is. Die voor ons gezonder is en ook voor mensen met wie je bijvoorbeeld werkt of samenleeft ook heel veel toegevoegde waarde heeft. En vandaar deze rubriek om jou daarbij te helpen. En om de sommelier maar even als voorbeeld nog eens te noemen. Hoe beter de sommelier zijn smaakpalet voor de wijn heeft ontwikkeld, hoe beter die waarschijnlijk kan vertellen dat het een witte, een rode, een Chardonnay, een Merlot of een Sauvignon Blanc. Hij kan zijn werk beter uitvoeren. En met emoties is natuurlijk iets dat voor het leven geldt, waardoor jij dus je leven beter kan uitvoeren. En beter bedoel ik in dit geval met meer smaak. En dan nu even de praktische kant. Ik ben dus op zoek naar iemand die het leuk vindt om in de podcast te verschijnen. Dus vind jij het leuk om bij ons in de podcast te komen? Of je nu een emotiesommelier al bent, een therapeut of een totale leek die alleen maar boosheid en verdriet nog in zijn spectrum heeft, helemaal prima. Stuur een berichtje naar Emotiemeesters op Instagram of mail naar niels@emotiemeesters.nl. Kan je niet langer wachten tot deze afleveringen verschijnen op Spotify? Kijk dan alvast even op de website www.emotiemeesters.nl. Daar kun je ook alvast onze kaartensets kopen. En met deze kaartensets breid je al je emotiespectrum verder uit. Je palet kun je dus nu al gaan trainen. En in dit proces kun je gelijk kijken, zijn er patronen die nog bij jou zitten te zeuren? Zijn er patronen die jou weerhouden van naar jouw dromen en doelen toe werken? En op een speelse manier, dus dit kan gewoon ook op de keukentafel of om het eerste gesprek over emoties met je cliënten in de praktijk te starten. Ik heb heel veel zin om verder te gaan met deze rubriek. Dus ik hoor graag wat je van deze eerste vond. En dan wil ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende.